Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, vers 7. Voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 22e hoofdstuk, te beginnen bij vers 47 tot het einde. Maar vooraf de heilige wet des Heren die u kunt vinden in Exodus 20 en in Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Lucas 22 vanaf vers 47. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12 die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hogenpriesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende, zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hogenpriesters, en Petrus volgde van verre. En als zij een vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zeker dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten, en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander zeggende, in der waarheid ook deze was met hem, want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profeteer wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik u ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden allen, zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden, Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Want wij hebben zelf hebben het uit zijn mond gehoord.
Gemeente, zingen we nu verder uit Psalm 42, het eerste vers. Het psalmvers dat kinderen van de basisschool moesten leren. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1. Met Gods hulp hoop ik u een preek te lezen van wijlendominee J. van Haren naar aanleiding van Lucas 22, de versen 61 en 62, waar de volgende woorden staan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Zingen we nu verder uit Psalm 30, het vijfde, het zesde en het zevende vers. Psalm 30, vers 5. Ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. Want gij had mijn berg, o Heer, door uw gunst, uw naam ter eer, zo vastgezet, alsof gevaren en rampen u verdwenen waren. Psalm 30, vers 5, en wat er verder volgt in het zesde en zevende vers. Thank you.
Thank you.
gemeente, het schriftgedeelte waarbij ik u in dit uur met Gods hulp wil bepalen, kunt u vinden in Lucas 22. En we nemen als uitgangspunt van onze overdenking de versen 61 en 62, die ik nogmaals lees. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. We zien hier Petrus door Satan gezift. En we gaan daarna hoe hoog hij stond. Ten tweede hoe diep hij viel. En ten derde hoe laag hij boog. Dus Petrus door Satan gezift. Ten eerste hoe hoog hij stond, hoe diep hij viel en hoe laag hij boog. Dan nu eerst hoe hoog hij stond. Geliefden, Petrus was een lieve discipel van Christus. Hij was één van de 12. Ja, hij was zelfs één van de 3. Eén van het drietal dat door de Heere Jezus bijzonder werd bemind. Petrus was bevoorrecht boven veel anderen. Paulus mocht zijn onderwijs ontvangen van Gamaliel. We lezen dat hij aan de voeten van Gamaliel zat. Petrus had echter een betere leermeester. Hij mocht jaren zitten aan de voeten van de grote leraar der gerechtigheid, Jezus Christus. Petrus was ook boven de andere discipelen nog bevoorrecht. Hij mocht getuige zijn van de opwekking van het dochtertje van Jairus. Hij mocht aanschouwer zijn van de heerlijkheid des Heren op de berg der verheerlijking, toen Christus in gedaante veranderd werd. En hij mocht mee, dieper dan de anderen, de hof van Gethsemane in, waar zij getuigen waren van de benauwdheden en de pijnen van Christus. Petrus was een lieve discipel van de Heere Jezus. Een discipel die in Jezus zijn zaligheid en zijn levensblijdschap had gevonden. Hij was met tere banden van liefde aan Jezus verbonden. Hoe duidelijk bleek dat uit zijn leven? Want als de Heere vraagt: wilt gij lieden ook niet weggaan? Dan antwoordt Petrus namens allen: Heere, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En als de Heere Jezus op een ander ogenblik vraagt: wie zegt gij dat ik ben? Dan is het weer Petrus die namens allen spreekt: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nee, dat was bij Petrus niet zomaar beschouwende kennis, maar het was vrucht van goddelijke openbaring. Hij wordt dan ook door de Heere Jezus zalig gesproken. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan noemt de Heere Simon rotsman, Petrus. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra, op deze steenrots, zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. Petrus was een man waarin heel duidelijk genade verheerlijkt was geworden. Hij had de Heere Jezus vurig lief. En toch miste Petrus nog zoveel. Hij miste het ontdekkend licht van Gods geest. Hij had maar weinig ontdekking. Hij had maar weinig zelfkennis en heel weinig Christuskennis en heel weinig Godskennis. Want dat is mogelijk, een lieve discipel te zijn en toch weinig ontdekkend licht te hebben, weinig geoefend te zijn in de genade. Zie, zo was het met Petrus. Petrus had maar weinig zelfkennis, want wat stond hij hoog met zichzelf? Wat was hij wijs in eigen oog? Wat was hij sterk in zichzelf en wat steunde hij op zijn bekering en op zijn liefde tot Jezus? Hij was bepaald niet bescheiden, maar hij durfde zeggen: al zouden ze ook allen aan u geërgerd worden, maar ik zal geenszins geërgerd worden. Dat getuigt toch echt niet van ootmoed. Wat die anderen ook zouden mogen doen, en hij achtte hen ertoe in staat, ze zouden inderdaad Christus kunnen verloochenen, Ze zouden zich aan hem kunnen ergeren, maar dat zou hij nooit kunnen doen. Hij is bereid zijn leven voor Christus te geven. Hij is bereid om met Jezus in de dood te gaan. Ach, wat weinig zelfkennis. Maar Petrus had ook weinig godskennis, want hij had er geen oog voor dat aan Gods gerechtigheid volkomen genoegdoening gegeven moest worden. Hij had geen oog voor de eis van Gods heilig recht. Hij dacht zo welzalig te kunnen worden. Als er weinig zelfkennis is, is er ook weinig godskennis. Ik kan het ook andersom zeggen. Als er weinig godskennis is, is er ook weinig zelfkennis. En als er weinig godskennis en weinig zelfkennis is, dan is er ook weinig Christuskennis. Juist omdat hij geen oog had voor de eis van Gods gerechtigheid en hij ook niet verstond dat hij voor God niet bestaan kon, daarom had hij ook weinig Christuskennis. Daarom heeft Petrus zich geërgerd aan de lijdensweg van de Heere Jezus Christus. Hij had geen lijdende, hij had geen stervende borg en zaligmaker nodig. Als de Heere Jezus spreekt over zijn aanstaand lijden, dan springt hij overeind. Dan wordt hij op dat moment al geërgerd, want dan zegt hij, waar is dat goed voor? Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Hij zag de noodzakelijkheid van het lijden en sterven niet. Christus hoefde zich voor hem niet tot in de dood te vernederen. En hoe komt het toch dat hij er zo over dacht? Dat komt omdat hij weinig oog had voor zijn hemelhoge schuld. Doordat hij geen oog had voor de diepte van zijn val. Doordat hij weinig kennis had aan zijn verloren bestaan en aan zijn goddeloos hart. O zeker, Petrus was een man die in beginsel aan de zonde ontdekt was en die door Gods geest overtuigd was van zonde, gerechtigheid en oordeel. In beginsel was inderdaad zijn oog geopend voor zijn verdorvenheid. Maar hij verstond niet, daar was hij blind voor, dat Jezus daarvoor nu moest lijden en sterven. Hij had er geen oog voor dat hij zelf de oorzaak was van het lijden en sterven van Christus. Hij zou dat lijden dan ook zoeken te voorkomen. Hij zou voor Christus in de bres staan. Zou hij Christus kunnen verloochenen? Dat gelooft hij ten eenenmale niet. Daar is hij niet toe in staat. Daar heeft hij de Heere Jezus te lief voor. En hij meent het. Als straks die bende komt om de Heere Jezus te vangen, dan aarzelt Petrus weer geen moment, maar grijpt meteen naar het zwaard en slaat erop los om zo mogelijk de Heere Jezus te verdedigen. En met doodsverachting werpt hij zich in de ongelijke strijd. Het zou werkelijk niet gegeven hebben als hij in die strijd omgekomen zou zijn. Dat had hij voor de Heere Jezus over. En alweer, Petrus meent het. Hij zou inderdaad zijn leven hebben willen geven om Jezus te verlossen. Maar dan gebeurt er iets wat voor hem een groot raadsel is geweest. Want hij moet het zwaard weer in de schede steken. En dan levert Christus zich vrijwillig uit. En hij laat zich binden. Alles had Petrus verwacht, maar dit niet. O, dat de Heere Jezus overweldigd zou worden door die bende die met zwaarden en stokken op hem afkwam, dat had hij zich nog kunnen voorstellen. Vandaar dan ook dat hij tussen beiden stapt en het zwaard trok en erop lossloeg. Wat had hij toch kleine gedachten van de Heere Jezus. Hij had er geen oog voor dat de Heere Jezus machtig was de Vader te bidden. Die zou hem meer dan 12 legioenen engelen kunnen sturen. Petrus heeft het niet kunnen begrijpen. Hij heeft zich geheel vrijwillig uitleverde en zich als een machteloze wilde laten binden. Want hoe moet nu toch dat koninkrijk komen? En hoe zullen nu de beloften van het Oude Testament vervuld worden? Hoe zal hij nu kunnen zalig worden? Toen zijn ze allen weggevlucht. Toen hebben zij zich allen aan Christus geërgerd. Als de Heere zijn volk gaat leren, en de lessen die God zijn volk geeft zijn altijd practicale lessen, dat Christus de weg, de waarheid en het leven is, als hij ze gaat leren dat ze door hem en door hem alleen met God verzoend moeten worden, dan leren ze de ergernis van de discipelen verstaan. O, toen de Heere Jezus zich aan hen openbaarde, hebben ze zoete en aangename tijden doorleefd. Toen hebben ze van hem gezegd, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Wat mochten ze het goed hebben? Ze mochten delen in zijn liefde. Ze mochten ervaren dat er genade in zijn lippen uitgestort was. Ze mochten door hem Gods lieve gunst en Gods zalige nabijheid beleven. Ze hadden in die tijd geen last van de zonde en de hemel was boven hun hoofd open. Ze hebben zich in die dagen wat verwonderd. Zich verwonderd over het feit dat de Heere naar hen wilde omzien. Dat hij met hen bemoeienissen wilde maken ten goede. Het was hun zo goed nabij de Heere te zijn. Ze zongen, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Toe, kent u er iets van? Want dat gebeurt als u de zaligmaker leert kennen. De zaligmaker die zondaars zalig maakt, niet waar? Als u door het geloof op hem zien mag, dan mag u zijn zaligende bediening ondervinden. Dan bent u in beginsel zalig. Dan ervaart u hetzelfde wat Petrus ondervinden mocht toen Christus hem zalig sprak. Zalig zijt gij, Simon, Barjona. En toch zijn we dan nog zo blind voor het borgwerk van Christus. We dachten dat er verder niets nodig was tot zaligheid. We dachten zo wel zalig te kunnen worden. Wat hebben we in die tijd weinig godskennis, weinig zelfkennis en weinig Christuskennis. We hebben er geen oog voor dat we voor God geen bestaansrecht hebben, dat de schuld betaald, dat de zonde verzoend en Gods recht verheerlijkt moet worden. En als de Heere ons dat gaat leren, dan raken we de Heere Jezus kwijt. Dan raken we onze zaligmaker kwijt. Dan raken we onze zaligheid kwijt. De genietingen van de liefde van de Heere. Dan leren we ons verdorven bestaan kennen. Dan steken zonden de kop op waarvan we het bestaan niet vermoeden. En vanzelf, daar gaan we ons tegen verzetten. We proberen ons op de been te houden met onze bekering en met onze bevindingen. We zoeken onszelf te handhaven, maar wat loopt het laag af? Zie het maar bij Petrus. En dat is de tweede gedachte, hoe diep hij viel. Niet waar? Dat is onze tweede gedachte. Hij steunde op zijn liefde tot de Heere Jezus en dat was oprechte liefde. Dat was hartelijke liefde. Hij had de Heere Jezus lief en hij had hem lief omdat de liefde Gods in zijn hart uitgestort was. Maar op die liefde van Petrus tot Jezus was nu de hoop van Petrus gevestigd. Daarop steunde hij, daar verwachtte hij het van. Hij had de Heere Jezus te lief dan dat hij hem ooit zou kunnen verloochenen. Maar hij had er geen oog voor dat het alles vrucht was van Jezus' liefde tot hem. Petrus moest leren in de praktijk van het leven wat het zeggen wil. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Straks komt die bende en dan slaat Petrus erop los. En als de Heere zegt, steek uw zwaard in de schede en zich vervolgens zomaar uitlevert, dan slaat hij met de andere discipelen op de vlucht. Dan laten ze samen de Heere Jezus alleen. Maar terwijl hij wegloopt, komt hij tot zichzelf en dan blijft hij staan. En wat doet hij? Hij keert op zijn schreden terug. Hij wordt innerlijk gedrongen om zijn meester achterna te gaan. Zie het in vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. Enerzijds trekt de liefde en anderzijds houdt de vrees Petrus op een afstand, want hij volgde van verre, staat er. En dat is toch wel een veelzeggende uitdrukking. Hij volgde wel, maar hij volgde van verre. Hij volgde op een veilige afstand. Enerzijds is er de liefde die hem trekt en hem ook nu aan Jezus bindt. En anderzijds is er bevreesdheid en die doet hem op een afstand volgen. U kunt uit dit volgen van verre toch wel merken dat zijn overmoed een knak heeft gekregen. Hij had gezegd, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar inmiddels was hij dan toch maar gevlucht. Maar nu zal hij het goed maken. Hij zal het overdoen. En op zijn schreden keert hij terug, hoewel met bange vrees in zijn hart. Maar hij zal tonen dat het waar is wat hij zei. Hij zal tonen dat hij het meende. Hij zal Christus trouw blijven. Laten ze dan alle hem verlaten hebben, maar hij zal Christus niet verlaten. Petrus zoekt, ook nu nog, zichzelf te handhaven. O, nog steeds is Petrus niet aan zichzelf gestorven. Nog heeft hij goede gedachten van zichzelf. Wat is hij toch hardleers? Zojuist had de Heere hem nog gewaarschuwd. Zie het maar in vers 34. Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. O Petrus, luister toch, straks, wanneer de haan kraait, zult gij mij al drie keer verloochend hebben. Dan zult u tot driemaal toe gezegd hebben dat u mij niet kent. Met grote nadruk is hij gewaarschuwd, en toch, hij gelooft het niet. De meester verloochenen? Nee, dat zal hij nooit doen. Daar is hij niet toe in staat. Nee, Petrus geeft zich niet zo vlug gewonnen. Hij keert op zijn schreden terug. Hij zal laten zien dat hij het meende en dat hij inderdaad zijn woord wil waarmaken. Gods kinderen leren het veelal niet in één dag om als een verdoemelijk zondaar uit genade door Christus zalig te worden. Want wat is dat een moeilijke les om te leren? Wat is dat een pijnlijke les? Wat moeten er een harde klappen vallen voor de mens is afgebracht van zichzelf? Voor hij zover is dat hij het leven uit eigen hand verliest. Petrus volgt van verre. En weldra is het huis van de hoge priester bereikt. En dan gaat de stoet naar binnen en de deur wordt gesloten. En Petrus staat er buiten. Petrus staat voor een gesloten deur. O, was hij nu maar teruggekeerd? Had hij er nu maar van afgezien? Had hij nu dan toch een streep gehaald door zijn eigen gerechtigheid? Had hij zich nu dan toch gewonnen gegeven? Had hij nu dan maar het hoofd op het blok gelegd? Had hij zich nu toch bij de Heere aangeklaagd? Als een die in zijn dwaasheid meende dat hij de Heere liever had dan alle anderen samen. Maar nee, daar is hij nog lang niet aan toe. Goed, hij mag zichzelf dan wat tegengevallen zijn. Hij is dan toch maar gevlucht. Maar om nu te zeggen dat hij geheel onbekwaam is tot enig goed en dat hij geneigd is tot alle kwaad, dat er in hem geen enkel goed woont, nee, daar is hij nog lang niet aan toe. In zijn dwaasheid meent hij dat Christus hem nodig heeft. En hij heeft er geen oog voor dat hij juist Christus nodig heeft. Maar daar zal de Heere hem wel achterbrengen. En dat gaat dan langs een zeer diepe, smartelijke weg. Zie, Petrus gaat verder. En door bemiddeling van Johannes, die bekend was met deze hoge priesterlijke familie, komt hij binnen in het huis van Caiaphas. Lees het maar in vers 55. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. Dit zijn ook weer veelzeggende woorden. Petrus hield zich niet op een afstand. Hij stond niet bij de deur te kijken. Nee, hij zat in het midden van hen. Te midden van wie? Hij zat in het midden van die mensen die zojuist de Heere Jezus gevangen genomen hadden, die uitgegaan waren met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar. Hij zat in het midden van hen. Wat is dat een gevaarlijke plaats? De Heere Jezus had Petrus gewaarschuwd: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Maar Petrus onderschat het gevaar en overschat zichzelf. Hij zat in het midden van hen. Nu ja, goed, maar er is nu toch niets aan de hand? Petrus doet toch niets verkeerds? Ach, het is eigenlijk al fout. Petrus is ten diepste al gevallen, want dat zitten daar in het midden van hen, dat was al een verloochening. Want hoe heeft hij daar gezeten, denkt u? Daar heeft hij gezeten als een die bij die bende hoorde. Daar heeft hij geprobeerd om zijn betrekking die hij op Christus had te verbergen. Hij moest net doen of hij onverschillig was ten aanzien van hetgeen er met Christus gebeurde. En wat heeft hij te midden van hen al niet moeten aanhoren? Want daar is ongetwijfeld over de Heere Jezus gesproken. En hoe is daarover gesproken? Nee, Petrus heeft het daar niet makkelijk gehad. Hij heeft daar niet rustig gezeten. Wat zal de spot waarmee ze de Heere Jezus bespot hebben door zijn ziel gesneden zijn? Hij heeft die valse getuigen horen getuigen tegen Jezus. Hij heeft al die laster en die leugen vernomen. Hij heeft gezien hoe ze de Heere Jezus midden in het aangezicht spuwden. Hij heeft gezien hoe ze hem met vuisten sloegen en hoe ze de spot gedreven hebben met zijn profetische bediening. Petrus zat in het midden van hen. O, hoe kon Petrus, hoe kon deze lieve discipel het daar uithouden? Moest hij nu niet opstaan en zeggen: het is niet waar, het zijn allemaal leugens, hij is mijn borg, hij is mijn zaligmaker, hij is mijn meester, hij is de Christus, de Zoon van de levende God. O, als hij ooit had moeten spreken, dan had hij nu moeten spreken. Maar Petrus zat in het midden van hen. Hij zat vastgenageld op zijn plaats. Petrus doet niets. Petrus zwijgt. En dat ondanks de grote woorden die hij sprak: ik zal mijn leven voor u zetten en ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Ik, u verloochenen, heren, dat nooit. Hoe komt u erbij? Hoe hebt u dat van mij kunnen denken? Ondanks dat alles zit hij hier in het midden van hen. En dat zwijgen is een verloochenen van Christus. We zeiden zojuist: Petrus is hier al gevallen en toch wil hij er niet aan. O, wat een vreselijke hoogmoed. En toch, tegelijkertijd is hij doodsbenauwd om ontdekt te worden. Vandaar dat hij zwijgt, terwijl hij had moeten spreken, en spreekt als hij had moeten zwijgen. We lezen in de versen 56 en 57. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. Het wordt ons zo levendig beschreven in de schrift. Daar zit Petrus bij het vuur, te midden van die bende, en dan komt er een dienstmaagd, een dienstmeisje. En die ziet hem daar zo zitten bij het vuur, en haar ogen op hem houdende. Ze kijkt hem eens goed aan. Ze blijft bij hem stilstaan, en dan wijst ze hem aan en zegt: maar dat is er ook eentje van. Deze was ook met hem. Dit is ook een discipel van hem. O, Petrus voelt zich ontdekt. Denk erom dat dat wat geweest is voor hem. Nu is het gebeurd en hij ziet de dood voor ogen. En wat gaat hij zeggen? Vrouw, je hebt gelijk. Inderdaad, ik ben één van hem en dat zal ik eeuwig blijven. Maar nee, zijn leven staat op het spel en zijn moed ontvalt hem. En dan zegt hij: Ik ken hem niet. Vrouw, waar hebt u het eigenlijk over? Hoe komt u erbij? Dacht u nu werkelijk dat ik hem zou kennen? Dat ik bij hem zou behoren? Dat ik enige relatie tot hem zou hebben? Als Petrus ooit de gelegenheid kreeg om met Christus te lijden, om de smaadheid van Christus te dragen en met Christus te sterven, dan is het nu. En nu die gelegenheid zich voordoet, nu deinst zij ervoor terug. Nu blijft er van Petrus niets meer over. Petrus heeft zichzelf er niet voor over. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En daarom, hij moet Jezus wel verloochenen. Zie, daar valt de rotsman. Ik ken hem niet. Daar valt die grote sterke Petrus, die geweldenaar. Een dienstmeisje duwt hem met haar pink omver. O, wat zal er een hoongelach in de hel opgestegen zijn. Wat zal Satan zich verheugd hebben. Nog eventjes, en dan heb ik weer een apostel buitgemaakt. Dat is de tweede al. Ja, ik krijg ze allemaal, want zelfs Petrus krijg ik. En nauwelijks is Petrus bekomen van de schrik, of we lezen in het 58ste vers. En kort daarna, een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. Niet waar? Opnieuw ziet een dienstmeisje hem bij het vuur zitten, te midden van de bende, en opnieuw wordt hij herkend, kort daarna. Inderdaad, u hoorde bij hem. O Petrus, zeg nu dan toch dat het waar is. Geef uzelf toch over. Maar nog nadrukkelijker dan tevoren zegt hij, mens, ik ben niet. Ik ben niet een van zijn discipelen. Ik ken de mens niet, zo schrijft Matthäus erover. Ik ken de mens niet. Niet waar? Hij is nog bruter in zijn ontkenning. Nog bruter in het verbreken van elke liefdesrelatie tot Christus. Ik ken de mens niet. Verachtelijker kon hij zich niet uitdrukken. Dat is dan de tweede keer. En nu laten ze hem eindelijk een ogenblik met rust. Want er staat, als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander. Inmiddels gaat er een uur voorbij en Petrus begint hoe langer hoe meer verruimd adem te halen. Ze laten hem met rust. Ze merken het niet, maar hij heeft er wel gezeten met een angstig kloppend hart. Maar dan wordt hij uiteindelijk opnieuw door iemand herkend. Herkend aan zijn tongval. Want er wordt gezegd, in Matthäus kunt u het lezen, uw spraak maakt u openbaar. Of het een dienstmeisje geweest is of een van de soldaten, dat valt uit het verband niet op te maken. Er staat, en als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander. Het kan er ook een geweest zijn die daar met Petrus om het vuur zat. Maar in ieder geval, deze persoon herkent Petrus aan zijn tongval, aan zijn dialect. Uw spraak maakt u openbaar. Moet u nagaan. Petrus heeft daar nog zitten praten ook. Wat zou hij gezegd hebben, denkt u? Zou hij goed van Jezus gesproken hebben? Want daar werd gespot met Jezus, daar werd gevloekt. Zou hij meegespot hebben? Ach, ik denk dat hij, om zijn angst te verjagen, heel druk aan het praten geslagen is. En juist daardoor verraadt hij nu zichzelf en dan slaat de angst hem om het hart. Want nu hebben zelfs de soldaten hem herkend. O, de dood zweeft hem voor ogen. Straks zullen ze hem grijpen en zullen ze ook hem kinnebakslagen geven en ook hem in het aangezicht spuwen. Hij zal het leven verliezen en daar klemt hij zich nu juist zo aan vast. Het leven is hem zo uiterst lief en daarom begint hij, volgens Matthäus, met vervloeking en eedzwering elke band aan Christus te verloochenen. Hij durft zijn twee vingers omhoog te steken en te zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, hij mag mij straffen als ik niet de waarheid spreek. Hij mag mij straffen als ik hem zou kennen, Ik heb geen enkele gemeenschap met hem. En zo is het eed op eed en vloek na vloek die over zijn lippen komt. Dat is wat, geliefden, dat Petrus niet alleen zijn meester verloochent, maar dat hij hem zo op deze wijze verloochent. Ik ken de mens niet. Onder vervloeking, hij verwenst zichzelf, en onder eedzwering. En dat maakt indruk. Dat maakt zoveel indruk bij die soldaten dat ze hem verder met rust laten. Want iemand die zo vloeken en zo zweren kan, dat kan nooit een discipel van de Heere Jezus zijn. Zover heeft Petrus het gebracht. O, hoe is de held gevallen? Wat is toch de mens en wat is in hem te prijzen? Wat is het laag met Petrus afgelopen? Een geroepen apostel die hem, Jezus, mens noemt, terwijl hij weet dat hij de Christus, de Zoon van de levende God is. Mens, een apostel die zijn zender afzweert. Ik ken de mens niet. Ik sta niet in enige relatie tot hem. Ik heb niets met hem te maken en ik wil ook niets met hem te maken hebben. Ja, hij durft zelf te zeggen, God moge me in het eeuwig verderf slingeren als ik die mens zou kennen. Hij daagt God als het ware uit, als de hartekenner en de nierenproever, die weet dat het is zoals hij het zegt. Hier bungelt Petrus als het ware aan een zijden draad boven de eeuwige rampzaligheid. Wat zal de hel gejuicht hebben? Goed zo, Petrus, nog even en dan zul je neerstorten in het eeuwig verderf, net als Judas. Dan blijft er niets van je over. Zie je wel dat het allemaal kaf is? Er is geen tarwekorrel bij. Het is allemaal mensenwerk geweest. En als we letten op Petrus, de rotsman, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen, dan houden we ons hart vast. Zullen dan toch de poorten der hel dezelfde overweldigen? Petrus heeft er later van gezegd, indien de rechtvaardige, vanuit de mens gezien, nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Toch wordt Petrus behouden. Toch komt Petrus niet om. En waarom komt hij niet om? Omdat God de getrouwe blijft. Omdat Jezus de getrouwe blijft. Als Petrus Jezus nu eens aangenomen had, zoals velen Jezus aangenomen hebben, en als het nu eens allemaal mensenwerk geweest was, dan had hij hem hier losgelaten. Want Petrus heeft hem hier losgelaten. Petrus heeft gezegd, ik heb niets met hem te maken. Maar dan was hij nu in het eeuwig verderf gestort. Dat heb je ervan als je in eigen kracht grijpt en aanneemt. Wat wij pakken, dat moeten we loslaten. En dat laten we gegarandeerd eens los. Maar waarom wordt Petrus nu behouden? Niet omdat Petrus Jezus aangegrepen heeft, maar omdat Jezus Petrus gegrepen heeft. Dat is het fundament waarop de zaligheid van een ellendig volk rust. Maar daarover straks nog wat. Wat is het voor de Heere Jezus geweest toen daar zijn lieve discipel hem stond af te zweren? Nee, de aanwezigheid van Petrus is Christus niet tot steun en tot sterkte geweest. Petrus dacht dat hij met zijn aanwezigheid Christus zou kunnen steunen en troosten. Maar hij is met zijn aanwezigheid Christus tot smart geweest. Ontzaglijk veel heeft de Heere Jezus geleden. Geleden onder het verraad van Judas. Maar dat was geen echte discipel. Hij heeft geleden omdat hij bespot werd van alle kanten en gespuwd in het aangezicht. Hij ontving kinnebakslagen. Maar het lijden dat hij van Petrus ondervindt is het zwaarste lijden dat Christus gesmaakt heeft tot nu toe. Dat is het ergste geweest. Hier wordt hij geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Hierdoor leeft Christus wat de dichter zong van Psalm 69, het vierde en het vijfde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schimp, de smaad en overlast dergenen die, al ziende God, u smaden. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word er meer met smaadheid overladen. Ik heb mijn vlees met ene zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niets dan klappen, laken. Ik ben snarenspel van dronkaards in mijn leed. Maar Heer, tot u is mijn gebed. Daar is, o God, een tijd van welbehagen, een tijd van gunst, te mijner hulp gezet. Hoor naar uw trouw en heil wordt dan mijn klagen. We zingen nu uit Psalm 69, het vierde en het vijfde vers.
Thank you.
maar nu ten derde hoe laag hij boog. Petrus door Satan gezift. We zagen hoe hoog hij stond, vervolgens hoe diep hij viel. Zien we tenslotte nog hoe laag hij boog. Want wat is het een wonder dat de Heere Jezus hier na dat zeggen van Petrus de lijdenskelk niet heeft neergezet en geweigerd heeft die lijdenskelk verder te ledigen. Dat hij toen niet gezegd heeft, zou ik mijn leven geven voor een die zelf om zijn verdoemenis bidt? Laat hij dan maar van Gods wegen in het verderf gestort worden, want hij heeft er zelf om gevraagd. Wat een wonder dat dat niet gebeurde. Wat een wonder dat Petrus' naam niet uitgewist wordt uit het boek des levens. En hoe komt dat toch? Wel, dat alles ligt verklaard in het eeuwige en het soevereine van het goddelijk welbehagen. Waarom krijgt God er geen berouw van dat hij ooit naar dat volk heeft omgezien? Wel, omdat God al zijn werken van eeuwigheid bekend zijn. Omdat hij ook van eeuwigheid wist wat van zijn maaksel hij had te wachten. Nee, God de Vader heeft nooit berouw gehad vanwege het feit dat hij Petrus wilde verlossen van het verderf. God de Zoon heeft er geen berouw van gehad dat hij voor deze Petrus de zaligheid verworven heeft. En de Heilige Geest heeft er geen berouw van gehad dat hij deze Petrus de verworven zaligheid naar het welbehagen van de Vader heeft toegepast. De zaligheid van Gods kerk ligt in het eeuwige van Gods welbehagen, maar ligt tevens vast in de onwankelbare trouw en onpeilbare liefde van de gezegende borg, die van eeuwigheid al met zijn hart borg wilde worden, opdat deze goddelozen, deze helwaardigen, deze doemelingen tot God zouden kunnen naderen. Daarom is het dat hem er niet één ontrukt wordt, omdat hij er niet één van wil verliezen die hem van de Vader gegeven zijn. En wat is dat ook een misrekening geworden voor Satan? Satan dacht dat hij Petrus ook had, maar toch blijft Christus Petrus vasthouden. Al laat Petrus Christus los, maar toch laat Christus hem niet los. Zijn onbezweken trouw zal nooit Petrus val gedogen. Wat ligt hier rijke troost voor kleinmoedigen? Misschien zijn ze ook in ons midden die zichzelf moeten aanklagen vanwege hun ontrouw. Die zo vaak zwijgen als ze spreken moeten en spreken als ze zwijgen moeten. Als het aan hen lag, dan zouden ze rechtvaardig in het verderf gestort kunnen worden. Maar zie, die onbezweken trouw houdt hen staande en maakt dat ze niet omkomen. Nee, als we u op Gods trouw mogen wijzen, dan kweekt dat geen zorgeloze mensen, maar dat kweekt verwonderde mensen die zeggen, o God, dat u naar mij wilde omzien en dat u naar mij bleef omzien, dat u mij toch niet moe geworden bent. Zo is het met Petrus gegaan. We lezen in vers 60 en 61, en terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Als de haan kraait, dan keert de Heere Jezus zich om Petrus aan te zien. En dan ontmoeten hun ogen elkaar. En dan krijgt Petrus indachtmakende genade. Hoor je die haan, Petrus? Weet je nog wat ik gezegd heb? De haan zal heden niet kraaien, eer gij mij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. En Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Niet waar, dit is niet zomaar een toevallig zien, maar dit is een opzettelijk zien. De Heere keert zich er zelfs voor om. En die blik is niet aan Petrus voorbij gegaan. Petrus heeft Jezus aangezien en hun ogen hebben elkaar gevonden. Toch gemeenschap, zei het op een afstand. Het is om stil van te worden. Hij, die zo even nog gezworen heeft, ik ken die mens niet en God weet dat ik niet lieg en alzo zichzelf stond te vervloeken. En daar kraait de haan, terstond, als hij nog sprak. Terwijl hij bezig is zichzelf te vervloeken en zich beroept op de alwetendheid Gods, als hij nog sprak, kraaide de haan. En op datzelfde moment keerde de Heere zich om. Ik ken de mens niet. En daar ziet die mens Petrus in de ogen. U kende mij niet, Petrus? Ik ken u wel. Weet u nog, Petrus? U zou mij toch nooit verloochenen? Petrus, u geloofde mij niet, maar ik wist het. En ik heb u reeds van tevoren gewaarschuwd. Begrijpt u nu waarom ik mij tot in de dood moet vernederen? Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Ware het niet dat ik van eeuwigheid op mij genomen had om ook u, Petrus, zalig te maken, u zou niet zalig kunnen worden. Als het van u moest komen, Petrus, dan was het voor eeuwig kwijt, dan was het alles te kort. Want, zie het, Petrus, mijn gerechtigheid en de mijne alleen redt van het graf. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. Wat is dat voor een blik geweest? Nee, dat was geen blik van verontwaardiging, geen blik vol vlammende toorn, geen blik vol verwijt, geen blik vol verachting of verbijstering. O, dat had Petrus zich waard gemaakt. Maar die ogen hebben weerspiegeld wat er in Jezus middelaarshart leefde. Wat leefde daar? Liefde tot Petrus. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Ook nu. Lief gehad, niet omdat zij zo lief waren. Lief gehad, niet omdat zij hem zoveel liefde betoonden. Maar lief gehad, omdat hij ze lief wilde hebben. Nee, dat is nooit te begrijpen, ook nooit te verklaren. Maar daarom worden er mensen zalig. Hij blijft de getrouwe. Die blik vol liefde heeft Petrus hart verbrijzeld. Die liefde die doet smelten. De toorn van God mogen op de ziel branden en dat verschrikt en benauwt en beangstigt de mens. Maar de liefde van God verbreekt hem. Die doet hem wegsmelten. Hebt u dat wel eens ondervonden in uw leven? Zo is het hier. Nu gaat Petrus zien wat hij gedaan heeft. En zijn woorden klinken nog door de zaal van Caiaphas. Zo waarachtig als de Heere leeft, ik ken die mens niet. Nu ziet hij zijn zonde. Gezondigd heeft hij tegen de liefde. Petrus heeft Christus gekruisigd. Hier verliest Petrus zijn bekering. Hier wordt hij een onbekeerd mens. Als gij eens zult bekeerd zijn, maar dan moet u eerst uw bekering zijn kwijtgeraakt. Hier blijft er alleen maar een zondige Petrus over. Een Petrus die alleen maar schuld en ongerechtigheid heeft. Een Petrus die zich het eeuwig verderf heeft waardgemaakt. O, wie zal kunnen zeggen wat er in het hart van Petrus geleefd heeft? En toch mag hij op dit moment iets smaken van de vergevende liefde van Christus. Daarom vlucht hij weg naar buiten en verbergt hij zich in het duister en schreeuwt het uit in het donker. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Daarom komt hij niet om in de wanhoop. Daarom slaat hij de hand niet aan zichzelf. Want denk erom, de duivel lag op de loer. Nog eventjes en dan zou hij ook Petrus opgeknoopt hebben. Maar waarom stort Petrus niet neer in wanhoop, zoals Judas? Waarom komt Petrus tot berouw? Omdat de liefde zijn hart gebroken heeft. Dat deed hem staande blijven. Dat deed hem ook zo bitter wenen, want dat zijn tranen geweest van zelfveroordeling en van vernedering voor Gods aangezicht. Hij heeft daar zijn dwaasheid en zijn schuld en zonden uitgesnikt. Hebt u wel eens uw zonde beweend? Want God stapt nooit over onbeweende, onbeleden zonden heen. Als de geest van God ons zaligmakend ontdekt, dan leren we de zonde zien zoals God ze ziet. En dan gaan we ze verfoeien en onszelf aanklagen. Maar dan gaan we die zonde ook bewenen. En dan wordt het ons tot smart dat we God durfden te onteren. Toch zijn dat niet alleen bittere tranen, maar dat zijn tegelijkertijd ook zoete tranen. Hebt u ze wel eens geweend? Dat zijn tegelijk zoete tranen, onbegrijpelijk. Bitter als gal en zoet als honing. Kan dat samengaan? Ja, dat kan. Want waarom zijn die tranen zo bitter? Omdat de zonde zo bitter is. En omdat het zo bitter is tegen God gezondigd te hebben. En waarom zijn die tranen zo zoet? Omdat er iets van de liefde in is. Want de liefde deed wenen. En deze bitterzoete en zoetbittere tranen bewaart de Heere in zijn fles. Die bewaart hij als parels. Hier gaat Petrus verstaan wat genade is. Nu leert Petrus dat kleine woordje in beginsel spellen. Gena, o God. Nu gaat hij leren dat het genade is vanaf het eerste begin. En dat het genade blijft. En dat het genade zijn zal tot het allerlaatste moment. Nu wordt hij blij met genade. Nu wordt hij blij dat er niets van hem meer bij kan. Zelfs geen zucht. Want als er iets van hem bij zou moeten, dan was het voor eeuwig kwijt. Nu wordt hij blij met Christus, die niet veel, maar die alles aanbracht tot zijn zaligheid. Nu leert hij Christus pas kennen. Hij zei zojuist, ik ken de mens niet. En dat is een verschrikkelijke verloochening geweest. En toch zat er nog iets van waarheid in ook, want hij kende Christus niet. Hij leert nu pas Christus kennen in zijn gezegende borgbediening, in zijn tussentredende bediening. Nu leert hij Christus pas echt kennen als zijn zaligmaker. Nu leert Petrus zingen met een verbroken hart. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Zeker, hij heeft op dit moment nog niet alles doorzien. Maar straks, op de paasmorgen, dan zal het hem duidelijk gemaakt worden. Want dan zullen de vrouwen tot hem zeggen, wij hebben Jezus gezien en hij leeft en hij heeft gezegd, zeg het mijn broeders en Petrus. Ja, 's avonds zullen de discipelen elkaar verheugd toeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Toen is het gebeurd. Maar iets daarvan heeft Petrus nu al voorvoeld. Dat heeft hem staande doen blijven. Anders was hij weggezonken in verschrikkelijke wanhoop. Wat is het een grote zegen als we deze zaligmaker mogen leren kennen. Wat is het toch groot... dat God voor een zaligmaker zorgde en dat die zaligmaker nu slechte mensen zalig maakt. Men zou toch zeggen, daar zal heel de wereld blij mee zijn. En nu is juist dat het punt waar de mens zich aan ergert. De mens wil wel zalig worden, maar niet door die zaligmaker. Ik wil wel zalig worden door die zaligmaker, maar niet als een slecht mens, maar als een best mens. En ik moet juist een slecht mens worden. En dat word ik door het ontdekkend licht van Gods geest. Een verdoemelijk mens waarvan geldt. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. U voelt wel, dat leert de kerk niet in één dag. Daar hebt u heel uw leven voor nodig. We hebben heel ons leven nodig om te leren wat genade is. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Een heel leven hebben we daarvoor nodig. En dat wordt niet al fluitend geleerd. Het is wat als we de grond der zaligheid buiten onszelf in Christus mogen vinden. Maar dan bent u de grond in uzelf eerst eens goed kwijtgeraakt. En dan bent u eerst dwars door uw bekering heen gezakt. En dan bent u een onbekeerd mens geworden. Nee, dat leert u niet in een weg van godsdienstig en vroom en bekeerd zijn. Maar dat leert u in een weg van aftakeling, van afbraak, van ontdekking, van ontlediging, van ontgronding. Ja, daar raakt u uw bekering kwijt, daar raakt u uw leven kwijt, daar raakt u in de beoefening uzelf kwijt. Dan kunt u nooit meer vroom zijn en ook nooit meer vroom doen. Dan wordt hij onze roem, de kracht van onze kracht. Zulke mens die met gebroken armen en gebroken benen aan Gods genadetroon ligt, wens van niets en niemand anders te weten dan van Jezus Christus alleen en die gekruist. Dan hebben we alles schade en drek. Achten we alles schade en drek wat geen God en Christus is. En dan hebben we met de apostel maar één wens. Hem te mogen kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig te mogen worden. Om zo en niet anders enigszins te mogen komen tot de wederopstanding der doden. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heere in de hemel, u bent de grote toehoorder geweest, ook van dit woord dat gelezen is in het midden van de gemeente en van alles wat wij daaronder dachten. En Heere, we bidden u, wilt u dat woord zegenen? En dan moeten we voor u belijden dat wij allen zo zondig zijn als er getekend is in deze preek. Maar Heere, dan bent u de getrouwe en u zult om uw verbondswil ook uw kerk zalig maken. Heere, woon en werk dan in ons midden met uw Heilige Geest en bekeer ons en doe ons alles alleen van u verwachten. Heere, neem weg al het zondige wat ons altijd aankleeft. Vergeef het zondige in het bloed van uw Zoon. We bidden u dat alles om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zuid hun roem, de kracht van hunne kracht en wat er verder volgt. De zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.